Goedenavond. Broeders en zusters. Het is fijn dat we weer bij elkaar kunnen komen en met elkaar vanavond stil mogen staan bij het woord. En inderdaad gaat het vanavond over de verlossing door het bloed. En nou, daar hebben we ook al wat mooie liederen van gezongen. Onze broeder zei het al, er zijn heel veel liederen die daarover gaan. En dat is ook niet voor niets natuurlijk. He, omdat uiteindelijk de verlossing door het bloed, ja, dat is toch wel, mag je wel zeggen, dat is het middelpunt van het geloof. Dat is de basis van het geloof. Ik stel voor dat we met elkaar weer naar Efeziërs 1 gaan en dat we vers 3 tot en met vers 14 lezen. We gaan gewoon net zo lang door tot we het uit het hoofd kennen. Maar vorige keer heb ik het niet helemaal gelezen, dus ik dacht van nou, dat kan wel weer een keer dan, hè. Efeziërs 1, vers 3 tot en met vers 14. En daar staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren, voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen, door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat hij zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. Tot zover dit gedeelte. We hebben vorige keer hebben we met name stilgestaan bij vers 6 en dan vooral dat laatste deel van vers 6. Waar het gaat over de genade waarin wij, of waarin hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En toen hebben we eigenlijk wat uitgebreider stilgestaan bij de geliefde. Alleen het onderwerp voor vanavond, ja, dat is natuurlijk nauw verbonden aan de geliefde. Want vers 7, dat gaat daar in één keer ook mee verder. Want dan staat daar zo: en in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen. En met dat in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, zijn wij ook aangekomen bij het vierde aspect van de geestelijke zegen, zoals dat hier genoemd wordt. Op een van de eerste avonden hebben we ook met elkaar stilgestaan bij de indeling van dat hele hoofdstuk. En toen zagen we ook dat er 7 belangrijke dingen te noemen zijn vanuit dit gedeelte. En als je 7 hebt, dan heb je een oneven aantal. 7 op zich is natuurlijk wel een mooi getal, hè, laten we dat eerst maar zeggen. Maar als je 7 hebt, heb je ook een oneven aantal. En dat wil zeggen dat er dus ook een middelste punt is. En dat kun je bij even getallen niet hebben, maar bij een oneven getal wel. En 4 is nou precies het middelste punt, hè, van een opsomming van 7 dingen. Als je 1 tot en met 7 telt, zit 4 precies in het midden. En wij zijn nou uitgerekend vanavond dan terechtgekomen bij dat vierde begrip. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. En als je zegt van het vierde, dan betekent dat dus het middelste, ook het centrale. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik persoonlijk ook geloof, en ik denk dat, dat ik dat toen de tijd ook al gezegd heb, dat ik persoonlijk geloof dat omdat dit nou juist in het midden staat, dat je daarmee ook zeg maar de kern te pakken hebt van waar al die zegeningen om draaien. He, waar gaat het nou eigenlijk over in het woord van God? En waar gaat het nou eigenlijk over, ja, hier in dit gedeelte? Dan gaat het uiteindelijk om de verlossing die tot stand gebracht is door het bloed van de Heer Jezus Christus. En broeders en zusters, dat geloven we gewoon. Wij geloven dat we de verlossing hebben door zijn bloed. En dat is hier het middelpunt, maar dat is uiteindelijk zelfs het middelpunt van ja, heel Gods heilsplan. Ja, je zegt dat wel eens zo, het cruciale punt. Nou, het cruciaal, dat komt van kruis, crux. Dus dat is het middelpunt van heel Gods heilshandelen. Als je ook in het boek Openbaring leest, dan wordt daar gesproken over die boekrol, die verzegelde boekrol. Wie kan die boekrol openen? En dan blijkt er niemand te zijn die hem kan openen. En dan weent Johannes, omdat niemand waardig was. Maar dan is er toch één waardig, en dat is Christus. Het Lam Gods. Die ziet hij staan en dat is de leeuw van Juda. En die is waardig. En waarom is hij waardig? Wel, dat wordt er ook gewoon bij gezegd, omdat hij gekocht heeft met zijn bloed. Dus dat bloed, broeders en zusters, dat is ja, inderdaad toch wel een onnoemelijk belangrijke factor. Zonder dat bloed en het hele begrip wat daar in opgesloten ligt, ja, is het geloof leeg. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Dat staat even verderop in Hebreeën 9, waar we net wat verzen uitgelezen hebben. Dat zonder het bloed ja, is er geen leven in het geloof. Om het zomaar eens uit te drukken. En ja, dat zie je hier ook terug. En broeders en zusters, wij mogen datgene wat hier ook staat, wij mogen dat tot ons nemen. Ik heb ook, nogmaals, en dat wilde ik zo straks zeggen, ik heb sterk het idee voor mezelf dat als je dit niet gelooft, en dan in de zin van het aanvaardt, niet zeggen van nou dat geloof ik wel, zo oppervlakkig en onverschillig. Nee, als je dit niet werkelijk gelooft wat hier staat, dan is de deur dicht tot het begrijpen en verstaan van al die andere zegeningen die hier genoemd worden. Hier begint het mee. En als je gelovigen hebt, want ja, er zijn vele gelovigen wat dat betreft die niet de zekerheid hebben van het behoud. En waarom hebben ze dat niet? Ja, omdat ze hier de hand niet op durven te leggen. Om te zeggen van ja, maar wij hebben de verlossing door zijn bloed en wij hebben de vergeving van de overtredingen. Er zijn, ja, die moet je de kost niet geven, want dan ben je binnen de kortste keren blut, vooral in deze tijden van crisis. Er zijn legio mensen, gelovigen, dat wil zeggen christenen, die hier niet de hand op durven leggen. Als je zegt van nou, heb je vergeving van je overtredingen ontvangen? Ja, ja, dan moet ik wel steeds om vergeving vragen. En anderen zeggen met droge ogen van ja, dat heb ik. Maar vervolgens bidden ze toch weer of de Heer hen vergeven wil. Weet je wel, zo gaat dat eigenlijk steeds maar door. En dat is inconsequent. En misschien kun je wel zeggen dat een soort meetpunt is. Dat als je dat voor jezelf je nog niet eigen gemaakt hebt, dat je dan nog niet staat in die volle genade, ja, die de Heer je eigenlijk wil geven. En ja, daar draait het toch om. En dan kun je vervolgens gaan zitten nadenken over allerlei ingewikkelde zaken die er in de Bijbel staan, want die staan er ook in de Bijbel. Dan kun je bijvoorbeeld gaan nadenken over uitverkiezing, voorbestemming, begenadiging, al die dingen. Maar als de verlossing niet je eigendom is, ja, dan heeft dat in feite helemaal geen zin. Want dan zul je het nooit op de juiste plek gaan zetten. Nee, broeders en zusters, dat bloed van de Heer Jezus Christus en daarmee Christus zelf, ja, is het middelpunt. Hij is het middelpunt van heel de schrift, van heel Gods heilshandelen. En dat, kijk, dat is nou zo mooi. Dat hebben we natuurlijk vorige keer ook wel gezien toen we stilstonden met elkaar bij die uitdrukking de geliefde. Ik heb nog even die papieren erbij gepakt. Dat we gezien hebben dat de Heer Jezus als de geliefde, als hij daar, want bij drie gelegenheden wordt hij ook zo genoemd door de Vader in het Nieuwe Testament. Bij zijn doop en op het moment dat hij iemand geneest op de Sabbat en bij de verheerlijking op de berg. Nou, als je dan al die facetten erbij haalt, en dat doe ik gewoon nog eventjes, even voor de herinnering, even ter opfrissing. Dan zie je dat die geliefde zoon van, God, de Heer Jezus Christus, dat hij de hoge priester is voor zijn volk. Je ziet dat hij ook de profeet is, de beloofde profeet. Je ziet dat hij de knecht is van God. Je ziet dat hij de zoon is van God. En de gezalfde en de koning. En je ziet dat hij de geliefde is. Dus de Heer Jezus Christus is het middelpunt van heel Gods heilshandelen. Daar kun je niet omheen, broeders en zusters. Dat, ja, dat is iets dat moet je vasthouden. Dat moet je geloven. Wil je inderdaad deel krijgen aan die rijke zegen en dat ook in de praktijk kunnen en willen en mogen ervaren. En ja, ik leg daar maar even de nadruk op, omdat er natuurlijk ook in onze dagen wordt er heel wat over de Bijbel gezegd en gedacht, waarvan je toch denkt van hoe is het toch mogelijk dat we zo ver gekomen zijn alweer. En dat bedoel ik met we, bedoel ik wij christenen. Want het is u natuurlijk ook niet ontgaan dat vandaag Darwin, 200 jaar geleden geboren is en 150 jaar geleden zijn theorie de wereld inslingerde. Nou ja, goed, dat boek schreef, de oorsprong van de soorten en dergelijke. Maar goed, laat dat maar allemaal zo zijn. Maar je ziet dat het christenen niet in rust laat. We krijgen volgende week allemaal een folder in de bus over het creationisme ten opzichte of tegen het evolutionisme. Nou ja, goed. Dat is in ieder geval een mooi initiatief in die zin, dat mensen toch weer eens erbij bepaald worden dat er een schepper is. Maar wat zie je nou juist in dit hele gebeuren? Dat vooraanstaande christenen, dat die gewoon openlijk zeggen van ja, ik geloof niet dat God dat allemaal in 6 dagen gedaan heeft. Ik geloof niet in sprookjes. Zo wordt dat dan gebracht. En dat zijn niet de eerste, de beste die dat zeggen. Ik hoorde vorige week, de directeur, dat was tijdens een interview met een wereldlijke omroep, zeg maar. Maar dan hoorde ik de directeur van de evangelische omroep zeggen van nou, wij geloven, is God dan de schepper van hemel en aarde? Weet je wel, werd dan gewoon heel concreet gevraagd. Nou, wat is er nou simpeler om te zeggen ja? Twee letters, één woord. Dat kan iedereen toch? Dat lijkt me niet zo heel moeilijk. Ja, daar heb je het al. Ja, zie. Nou, dat kunnen we allemaal. Maar nee, wij geloven dat God de schepper is van het leven. Weet je wel? En dan zijn er in onze achterban mensen die geloven dat hij dat in 6 dagen deed. En er zijn mensen die geloven dat hij dat door middel van de evolutie deed. Weet je wel, zo gemakkelijk wordt dat allemaal even terzijde gezet. Nou, ik weet wel wat het volgende station is hoor. Het volgende station is bijvoorbeeld dat mensen niet meer geloven in wat er gebeurd is tijdens de zondvloed. Dat daar inderdaad een vloed was en dat daar 8 zielen behouden zijn geworden. Noach en de ark. Dat is een mooi verhaal. Christenen hebben het ook gewoon tegenwoordig over het scheppingsverhaal. Verhaaltjes, sprookjes. Volgende station, nog eentje verder. Want dat is een trein waar men in zit. En als je er niet uitstapt, dan kom je daarop terecht. Volgende station is dat men gewoon niet meer gelooft dat de Heer Jezus uit de maagd Maria geboren is. Kijk, en als je dat niet meer gelooft, dan geloof je vervolgens ook niet meer in de betekenis en de kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus. En daarom moet je daar niet aan tornen. Daarom is het zo belangrijk om te onderzoeken wat de schrift zegt. Dan blijkt dat de schrift toch ook nog net weer even iets anders zegt, iets genuanceerder is, als het is allemaal exact in 6 dagen gebeurd. Maar dan blijkt dat de schrift spreekt over dat de Heer in den beginne de hemelen en de aarde geschapen heeft. Dat er woestheid en ledigheid intrad. En dat hij vervolgens in 6 dagen, en ik geloof echt dat 6 keer 24 uur is, 6 dagen de aarde zo gemaakt heeft zoals we hem nu kennen. Maar goed, de schrift die spreekt daarvan. En dan gaan wij doen het hoop ik niet. Maar ik bedoel, christenen. Die gaan daar dan ook nog weer aan tornen. En ja, weet je wordt er wel populair mee, dat wel. Maar weet je wie er nou werkelijk voor aap staan, door dit soort uitspraken? Die er echt voor aap staan, om maar een evolutionistisch beeld erbij te halen. Hè? Dat zijn wij. Want wij komen steeds meer als gelovigen die echt geloven dat de Bijbel het woord van God is en dat het waar is. Wij komen steeds meer in het hoekje te staan van een stelletje achterlijke gasten. Je gelooft toch niet wat daar in de Bijbel staat? Dat het in 6 dagen gebeurd is. Je gelooft toch niet in zo'n zondvloed? Je gelooft toch niet dat iemand geboren kan worden zonder dat er een man bij te pas is geweest? Geloof je toch allemaal niet? Weet je wel, in dat hoekje word je gezet. Dus bereid je er maar op voor. En dat gaat steeds meer. Het gaat heel geniepig. Maar nou, we zien dat de EO al mooi op weg is om de NCRV van nu te worden. Daar gaat het gewoon naartoe. Ja. Het is heel jammer. Het is heel spijtig. En zolang er nog een stukje evangelie klinkt, daar mag je er dankbaar voor zijn. Maar blijkbaar moet het zo gaan. Gaat het zo. Nou, broeders en zussen, wij moeten toch, ja, wat dat betreft, ons steeds maar weer bepalen bij dat wat het woord van God zelf zegt. En degene die, als dat zo in het woord geschreven staat, die door zijn spreken eigenlijk alles geschapen heeft. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Nou, daar hoef je toch niet over te twijfelen hoe het dan zit. Kijk, dat je het niet snapt, dat lijkt me vrij logisch. En dat is ook helemaal geen schande. Maar je moet het wel geloven. Wat er staat. En degene die zelf alle dingen geschapen heeft, alles tot stand gebracht heeft, ja, die kun je heus wel geloven op zijn woord. Maar het wordt eruit geredeneerd. Daar zit je mee. En broeders en zusters, dit is ook zoiets hoor. Ik kan u verzekeren dat het ook niet lang meer duurt dat er heel wat gelovige, zich christen noemende mensen, dat er heel wat zijn die zullen gaan twijfelen aan het bloed van de Heer Jezus Christus. Denk je nou werkelijk dat dat het cruciale punt is van de heilsgeschiedenis? Denk je nou werkelijk dat mensen alleen maar in de hemel kunnen komen als ze dit geloven? Nee, er zijn wel meer wegen. Die kant gaat het gewoon op. En daarom is het toch ook wel weer een voorrecht dat we zo als gelovigen met elkaar samen mogen komen en dat we stil mogen staan bij de verlossing door het bloed, broeders en zusters. Want ja, daar kom je niet omheen. Dat bloed is van onnoemelijk belang. Als je niet gelooft dat de Heer Jezus uit God geboren is, dan heeft het bloed geen enkele waarde. Dat zijn misschien dingen die je helemaal niet zo direct aan elkaar verbindt. Want er zijn natuurlijk ook, zullen ongetwijfeld ook nog wel lichten rondlopen die zeggen van, nou ja, Jezus, dat was een goed mens, net zoals wij allemaal, maar dan echt een goeie. En hij heeft zijn leven gegeven voor de ander, klaar. Dat heeft geen enkele waarde als je niet gelooft dat hij uit God geboren is. Dat is het hele eiereten namelijk, broeders en zusters. Ik weet niet, u kent die geschiedenis wel, van dat de Heer Jezus voor Pilatus staat. En dat daar Barabbas erbij gehaald wordt, weet je wel. Barabbas, een rover, staat er in het ene evangelie. In het andere evangelie staat dat hij een moordenaar was. Een ter dood veroordeelde notabene. Dus dat was geen beste kerel, die Barabbas. En die staat daar voor Pilatus. Maar in de eerste plaats staat daar ook de Heer Jezus voor Pilatus. En dan vraagt de Heer Jezus, of dan vraagt Pilatus van wie moet ik eigenlijk loslaten? Vraagt hij aan het volk. Zal ik nou hem loslaten? Of moet ik hem loslaten? En Pilatus die voelde al nattigheid en zijn vrouw ook, want die had al gedroomd en zo, van je moet je niet bezighouden met die man, dat is niet goed. Maar goed, ja, het tij was niet meer te keer. En dan mogen ze kiezen. En dan kiezen ze Barabbas. Weg met hem, we willen niet dat hij koning over ons is, we hebben maar één koning en dat is de keizer, zeggen ze ook nog notabene. En dan wordt Barabbas vrijgelaten ten koste van de Heer Jezus Christus. Maar weet je dat daarmee eigenlijk het hele plan van de verlossing in een notendop is uitgelegd? Want aan de ene kant stond daar de Heer Jezus, de Zoon van God. En aan de andere kant stond daar Barabbas. En Barabbas, de naam Barabbas, betekent zoon van zijn vader. Hè? Ja. Dan ben je helemaal wanhopig. Hè? Als je een kind krijgt en dat is een jongen en dan noem je hem zoon van zijn vader. Oh, het is wel echt een zoon van zijn vader, weet je wel. Ze hebben niet eens de moeite genomen om een fatsoenlijke naam voor die jongen te bedenken. Zoon van zijn vader. Maar eigenlijk is het ook wel weer een hele mooie naam die nou precies laat zien wat wij als mensen ook zijn. Wij zijn namelijk allemaal Barabbassen. Of als je een vrouw bent, dan ben je dan in dit geval dan een Bat-Abbas. Een dochter van je vader. Maar het gekke is, ik weet niet of je dat opgevallen is, maar we hebben allemaal een vader. Anders zaten we hier niet. We hebben allemaal een aardse vader. En zonder die aardse vader waren wij er niet geweest. Ja, natuurlijk, die moeders die zijn ook heel belangrijk. Maar nu is het even die vader zo belangrijk. Barabbas, zoon van zijn vader. En zijn vader was ook weer een zoon van diens vader. En zo ga je steeds verder en dan kom je uiteindelijk terecht bij Adam. Wij zijn allemaal kinderen, zonen van Adam. In die zin allemaal Adamieten. En wat is nou het probleem? Omdat wij nou allemaal een vader hebben, zijn wij ook nog allemaal zondaren. Want dat is dan de ellende. Dat is al pijnlijk om dat te zeggen natuurlijk. Maar de zonde, die gaat via de vader, gaat die over op het kind. Ja, dat begrip erfzonde, weet je wel. De zonde gaat via de vader over op het kind. Niet via de moeder. De moeder die zorgt, zeg maar, voor het lichaam. Die zorgt dat het lichaam gevormd wordt. Ik zeg het een beetje plastisch allemaal, maar goed. In de moederschoot wordt het lichaam gevormd van een mens. Maar de zonde natuur, die komt van de vader. Die heb je aan je pa te danken. Nou, dank je wel. Feestelijk bedankt. Dus, ja, en zo'n vent, Barabbas, eigenlijk wij, die worden daar vrijgelaten, wij worden daar vrijgelaten ten koste van die andere zoon van zijn vader. En de Heer Jezus was ook een zoon van zijn vader. Maar omdat zijn vader God is, was hij zonder zonde. Snap je nou waarom het zo belangrijk is dat je weet en dat je ervan uitgaat dat de Heer Jezus Christus niet uit een mens geboren is, uit een man, maar uit God. Want daardoor had hij geen zonde natuur, maar had hij vanaf de geboorte al de goddelijke natuur. En dat is het hele eieren eten namelijk. En daarom snap je ook wel dat als er van die feministische theologen zijn, dat zijn meestal vrouwen trouwens, als die zeggen van, onze moeder die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, weet je wel, die hebben er werkelijk geen ene snars van gesnapt. En dat snappen ze nog niet. Want als er nou een moeder in de hemel was, dan kon de Heer Jezus Christus nooit zonder zonde zijn. Maar ja, dat geloofden ze sowieso al niet meer. Maagdelijke geboorte. Nee, de Heer Jezus Christus is uit de Vader, de hemelse Vader, die zonder zonde is. God is geen man, God is geen mens. Hij staat boven alles, is hij geboren. En omdat hij uit hem geboren is, is hij zonder zonde. En dat is het mooie, dat wordt zelfs van de gelovigen gezegd. Als je uit God geboren bent, dan zondig je niet. En dat geldt voor ons ook. Wij zondigen niet meer. Ja, dat is toch mooi, als je dat weet. Ja, wat zondigt er dan niet? Nou, datgene wat uit God geboren is. Dus je nieuwe mens kan niet zondigen. En natuurlijk, dat weten we allemaal wel, er gebeurt hier en daar gebeurt er nog wel eens iets wat niet helemaal in de haak is. Nou, dat komt niet voort uit onze nieuwe mens. En dat komt daarom ook niet voort uit God. Maar wat uit God geboren is, zondigt niet, zegt Johannes in een van zijn brieven. De Heer Jezus Christus is in de meest letterlijke zin uit God geboren en daarom zonder zonde. En wij zijn allemaal geboren door de wil eens mans. En daarom zijn wij zondaren. En dan is het zo prachtig dat daar die Barabbas ter dood veroordeelde. Vanwege zijn afkomst, vanwege dat wat hij uitgevreten had. Maar in overdrachtelijke zin gewoon omdat het een zondaar was. Het is zo mooi dat die Barabbas, die wordt daar zonder dat het hem gevraagd wordt, wordt hij uit de gevangenis gehaald. Er wordt niet gezegd van, joh, zou je er wel uit willen? Mag ik een keuze maken tussen jou en de Heer Jezus? Nee, wordt helemaal niet, hij wordt er gewoon bijgezet. Hij hoeft helemaal geen woord te zeggen. En opeens is hij vrij man. En er staat verder ook niks meer in de Bijbel hoe het verder met die kerel afgelopen is. Zou misschien best wel interessant zijn geweest, maar het staat er niet. Misschien dat hij wel weer in zijn oude gewoontes vervallen is. Dat weet je niet. Doet er blijkbaar ook niet toe. Maar het beeld dat er ligt, ja, dat is zo belangrijk. de Heer Jezus Christus heeft zijn leven gegeven ten behoeve van Barabbas. En daarmee ten behoeve van u en van mij. En dat kon hij doen omdat hij uit God geboren was. Nou, en in die zin mag je wel zeggen, want ja, dat heeft daar toch ook allemaal mee te maken. In die zin mag je wel zeggen, omdat hij uit God geboren was, had hij geen zondenatuur. En omdat hij geen zondenatuur had, had zijn bloed zoveel waarde. Veel meer dan het bloed van bokken en stieren. Want dat is bloed dat met zonde behept is. Dat is bloed dat met zonde behept is. Het bloed van de Heer Jezus Christus niet. En vandaar, we lazen dat net, heeft het bloed, op grond van het bloed is er een eeuwige verlossing is er tot stand gekomen. Nou, hier schrijft Paulus in Efesius 1, in vers 7, daar schrijft hij, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Dus let goed op hoe het er staat. Paulus zegt niet, in hem kunnen wij verkrijgen. Of in hem hopen wij de verlossing door zijn bloed te hebben. Of iets dergelijks. Nee, Paulus zegt gewoon, klip en klaar, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade. Dus dat hebben we. Die kunnen we alvast in onze zak steken. Dat hebben we. De verlossing door zijn bloed. Het zijn dus twee dingen die hier genoemd worden. Twee kanten van dezelfde medaille zou ik eigenlijk willen zeggen. De verlossing door zijn bloed. En de vergeving der zonden. Nou, over die vergeving der zonden, daar gaan we zo meteen wat mee verder. Maar eerst eens over die verlossing door het bloed. Dat woord verlossing, dat betekent dus letterlijk losmaking. Losmaking, vrijlating. Het wordt ook wel gebruikt voor gevangenen die vrijgelaten worden. Verlossing. Wij hebben de verlossing door zijn bloed. In dat woordje verlossing, daar ligt al in opgesloten dat we voordat we verlost waren, dat we gevangenen waren. Waar heel veel mensen nu zeggen van ja, als je een gelovige wordt, dan ben je juist een gevangene, ben je juist beperkt. Daar zegt de Bijbel het precies andersom. Nee, je bent een gevangene door de zonde. En je wordt door de zonde dus gevangen gehouden en je moet verlost worden. Nou, wij hebben de verlossing door het bloed. Dat bloed, dat is van belang, broeders en zussen. Ik wil eventjes met u naar het Oude Testament toe. Naar Leviticus, hoofdstuk 17. Want het blijkt dat heel veel mensen om ons heen, die hebben toch grote moeite met het bloed als zodanig. Waarom nou dat bloed? Waarom vraagt de Heer nou niet gewoon van, ik noem maar een dwarsstraat, dat ik 100 keer een strafregel moet opschrijven van ik mag niet meer zondigen, punt. Ik mag niet meer zondigen, punt. Heb je wel eens gedaan, strafregels geschreven vroeger? Ja, ik ook. Ja. Wij hadden zo'n kopieerapparaat op school. Maar dat mocht niet. Nee. Maar dat was wel heel makkelijk eigenlijk, hè? Nee, maar dan moest je strafregels schrijven, weet je wel. Ik mag dit niet. Veel mensen vragen zich dat af, waarom dat niet? Of waarom vraagt God niet van ons gewoon een leven in heiligheid om gered te kunnen worden? Waarom moet dat nou altijd via het bloed? Weet je wel? Nou ja, dat heeft dus alles te maken met het feit van, ja, wie is de Heer Jezus? Hoe is hij hier in deze wereld gekomen? Wie is zijn vader? Daar gaat het om. Dat bloed, dat is van belang. Er staat hier in Leviticus 17. Daar staat in de eerste plaats in vers 11. Want de ziel van het vlees is in het bloed. En ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. En zo staat dat hier. En dan staat er ook in vers 14 nog. Er staat nog iets bij namelijk. Daar staat dan, want wat de ziel van alle vlees betreft, het bloed ervan is zijn ziel. Dus eerst staat er gewoon, de ziel is in het bloed. En dan uiteindelijk in vers 14 staat er, het bloed ervan is zijn ziel. En daarom heb ik tot de Israëlieten gezegd, gij zult van geenerlei vlees bloed eten, want de ziel van alle vlees is het bloed. Ieder die het eet, zal worden uitgeroeid. Dat bloed, broeders en zusters, juist omdat daar de ziel in is, of anders gezegd, omdat dat de ziel is, dat is de reden waarom het verzoening kan doen. Waarom het verlossing tot stand kan brengen. Die ziel, dat heeft alles met het leven te maken. Dus het natuurlijke leven van het schepsel, van wezens, levende wezens. Het woord wezen is ook vaak de vertaling van het woord ziel trouwens, van het oorspronkelijke woord voor ziel. Het natuurlijke leven, ja, dat is het bloed. Dat zit in het bloed. Er moet bloedstorting plaatsvinden, wil er vergeving plaatsvinden. En ja, je zou dat misschien ook wel een beetje anders mogen zeggen. Je zou kunnen zeggen van, het gaat erom dat er een leven voor een leven gegeven wordt. Een leven in plaats van een leven. Als mensen gered worden of als ze iets meemaken en ze zijn door andere mensen zijn ze geholpen of wat dan ook. Je hoort dat wel eens en dan geeft de ene mens geeft zijn leven voor de ander. Dat is dan zodat die ander nog behouden wordt hier in dit leven. Maar wij hebben het, als we het over het bloed van de Heer Jezus hebben, hebben we het natuurlijk over eeuwigheidsdingen. Dan hebben we het niet zomaar over dat hier iemand voor je de grote klap opvangt en dat jij dan daar vervolgens verder kan leven. Nee, dan heb je het echt over dingen van de eeuwigheid. Nou, de ziel is in het leven, er moet leven gegeven worden. Als je nog een beetje verder terugbladert in de Bijbel naar Exodus 13, dan vind je daar eigenlijk een heel mooi voorbeeld, een mooie inzetting van hoe de dingen zo in elkaar zitten. Dat gaat dan heel in het bijzonder over de eerstgeborenen. De wet op de eerstgeborenen staat erboven. Er staat in vers 1. De Heere sprak tot Mozes. Heilig mij alle eerstgeborenen die onder de Israëlieten het eerst uit de moederschoot voortkomen. Zowel van mens als van dier, zij zijn mijn eigendom. Dat wordt er gezegd van de eerstgeborenen. En zij zijn mijn eigendom. Je weet dat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament ook genoemd wordt de eerstgeborene der ganse schepping, Colossenzen 1. Nou, dat heeft te maken met eigendom, enerzijds, en anderzijds heeft het te maken met voorrang, de voorrangspositie. Want je ziet dat mensen, ook al zijn ze niet als eerste geboren, je ziet in de Bijbel dat verschillende mensen toch tot een eerstgeborene gesteld worden. Als je denkt aan Jacob en Esau, Esau was de oudste, maar we zeggen altijd Jacob en Esau. We noemen altijd Jacob als eerste. Zo geldt dat voor meerderen. Nou, Jacob en Esau. Waarom nou Jacob eerst? Nou, omdat Jacob tot een eerstgeborene gesteld is. Hij heeft het eerstgeboorterecht verworven. Hij is tot een eerstgeborene gesteld. Als je denkt aan David. David schrijft in een van de psalmen dat hij tot de eerstgeborene der koningen gesteld is. Door God. Maar als je kijkt naar David in zijn familie, was hij de achtste zoon. En er kwam nog een heel stelletje voor hem. Maar David wordt gesteld tot een eerstgeborene. Dus de Heer Jezus Christus is ook gesteld tot eerstgeborene. In die zin dat hij daarmee de eerste positie inneemt voor wat betreft God. Hij neemt de eerste positie in. Maar het andere aspect van het eerstgeboren zijn, dat zie je hier. En dat heeft met eigendom te maken. Aan het einde van vers 2, dat is een verklaring van God. Elke eerstgeborene is mijn eigendom. Kijk, en dan zo mooi. Als je zegt, de Heer Jezus is de eerstgeborene der ganse schepping. Dan houdt het in dat die hele schepping, de ganse schepping, valt onder de eerstgeborene en is daarom het eigendom van God. Want zo zit het dan ook nog eens een keer in elkaar. Nou hier, die eerstgeborenen, die moeten geheiligd worden. Dat betekent nogal wat hoor. Heilig mij alle eerstgeborenen. Dat is niet zomaar even een ritueeltje van, nou heer, we wijden hem aan u toe of zo. Nee, Dat betekent dat de Heer dat leven eist. Dat is heiligen, hier in dit geval. Als je dat hele gedeelte verder leest, en dan kom je daar ook al gauw achter. De Heere eist het leven van de eerstgeborenen. Mens of dier, maakt niet uit. Hij eist het leven van de eerstgeborenen. Want het is zijn eigendom. Later, moet je maar kijken in vers 11, dan staat er, wanneer dan de Heere u gebracht heeft naar het land der Kanaanieten, zoals hij u en uw vaderen gezworen heeft en het u gegeven heeft, dan zult gij al wat het eerst uit de moederschoot voortkomt, de Heere wijden. Ook van elke eerste worp van het vee dat gij hebt, zullen de mannelijke dieren voor de Heere zijn. En dan komt er iets heel opmerkelijks, want er staat er, maar elk eerste ezelsveulen zult gij lossen, oftewel verlossen, zult gij lossen met een stuk kleinvee, of, indien gij het niet lost, zult gij het de nek breken. En dan gaat het in één adem verder, iedere menselijke eerstgeborene onder uw zonen echter, zult gij lossen. Dat is eigenlijk onnoemelijk interessant wat hier staat. He, dus dat elk eerste ezelsveulen, dat moet gelost worden, maar als je het niet verlost door middel van een ander stuk kleinvee, dus er moet een leven in plaats van het leven van dat ezelsveulen gegeven worden. Als je dat niet doet, zegt de Heer, dan moet je hem de nek breken. Dus het is of verlost worden, of dood. Zwart-wit. Of verlost worden, of dood. Nou hoef ik u natuurlijk niet te vertellen dat ezels, of laat ik het andersom zeggen, dat mensen in grote mate op ezels lijken. Hè? Maar dat moet je niet verder vertellen natuurlijk. Maar goed, in de Bijbel worden mensen, die worden vaak met, de ezel is een beeld van de mens. Zo kun je dat wel zeggen. De ezel is een beeld van de mens. Toen de Heer Jezus in vernedering als mens in deze wereld was, had hij een intocht op een ezel. En als hij straks in heerlijkheid verschijnt, dan wordt hij gezien op een wit paard. Zo zegt de Openbaring 19. Een paard heeft met heerlijkheid te maken, een ezel heeft met vernedering te maken. Ik heb wel eens gezegd, van als je op een ezel rijdt, als je dat wel eens ziet, ezels zijn hartstikke lieve dieren, maar het is geen gezicht als iemand erop rijdt. Die benen die gaan maar een beetje heen en weer. Dat komt niet echt elegant over, zeg maar. Dan kan je beter op een paard zitten. Maar goed, het zijn mooie beesten. Ook wat een mooi idee is dat een ezel die heeft op de rug, heeft hij ook een tekening van een kruis. Heb je dat wel eens gezien? Dus een ezel, ja, dat maak je niet zoveel mee natuurlijk, dat je een ezel van bovenaf ziet. Bij ons helemaal niet. Maar daar zit een tekening van een kruis op. Op de rug. En dat is natuurlijk ook mooi. Ik kan nog wel wat verder gaan. Ja, dan word je nieuwsgierig, hè. Maar ja, goed. Hè? Ik weet niet of je dat nou echt zo moet zien of moet zeggen. Maar een ezel balkt, hè. En als hij balkt, dan spreekt hij eigenlijk de naam van God uit. Ja, zegt hij dan. Ja. Nou, dat is wel heel ver gezocht, vind ik. Maar het is op zich wel goed om er zo over na te denken. Hè? Maar die ezel, en dat is nou het mooie van dat vers 13 hier, die ezel wordt in één adem genoemd met de menselijke eerstgeborene. In feite wordt hier aan de hand van het voorbeeld van het ezelsveulen, wordt gezegd wat er feitelijk met de menselijke eerstgeborene zou moeten gebeuren. Als hij niet verlost wordt, dan moet je hem de nek breken. Maar dat doet de Heer niet. Dat zegt de Heer niet. De Heer vraagt dat niet van zijn volk. Maar zo zit het in feite wel in elkaar. En geestelijk gezien is dat natuurlijk ook zo. Als je niet verlost wordt, dan wacht er maar één ander ding. En dat is de dood. We kunnen nog zo hoog en laag springen wat we willen. Maar bijbels gezien staat tegenover het behouden worden toch nog altijd het verloren gaan. En dat kunnen we natuurlijk allemaal wegredeneren of wat dan ook. Maar die twee die staan naast elkaar in de schrift. Die waarheid die wordt hier duidelijk. En hoe word je dan verlost? Hoe voorkom je nou Hoe voorkomen wij nou, hoe hebben wij nou kunnen voorkomen dat onze nek gebroken wordt? Ja, doordat we verlost zijn. Een stuk kleinvee staat hier. Een stuk kleinvee. Het eerste ezelsveulen staat er in, zult gij lossen of verlossen met een stuk kleinvee. Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Nou, broeders en zusters, wat hier geldt voor de ezel, voor de mannelijke dieren. Dat geldt in feite voor het volk Israël en dat geldt in het groot voor elk mens. Vers 15 van ditzelfde hoofdstuk, dat zegt nog, want toen Farao bezwaar maakte ons te laten gaan, doodde de Heere alle eerstgeborenen in het land Egypte, zowel de eerstgeborenen der mensen als die van het vee. Daarom ben ik gewoon alle dieren, alle mannelijke dieren die het eerst uit de moederschoot voortkomen, de Heer te offeren, terwijl ik alle eerstgeborenen mijner zonen los. Het zijn die twee dingen. Offeren of lossen. Verlossen. En die twee, die liggen bij elkaar. In feite gebeurt er hetzelfde. Alleen op het moment dat je nek, vergeef me dat ik het maar allemaal zo plastisch zeg, maar op het moment dat je de nek gebroken wordt, dan heb je je eigen leven geofferd. Maar dan is er geen gerechtigheid meer om verder te kunnen leven na de dood. En op het moment dat er een plaatsvervangend offer is, heeft iemand anders of heeft iets anders jouw leven gelost. En heb jij gerechtigheid, dat wordt je toegerekend om verder te kunnen leven. En dat is nou precies wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij is in plaats van ons gestorven. En waarom heeft dat nou zoveel betekenis? Omdat hij uit God geboren was, geen zondenatuur had, maar een bloed had met eeuwigheidswaarde. Dat een eeuwige verlossing ook tot stand kon brengen. Dus wij hebben een verlossing, wij hebben de verlossing, zegt Paulus, door zijn bloed. We gaan ook nog eventjes, we hebben er net al even wat uit gelezen, maar we gaan nog heel eventjes daar nog een keer naartoe, naar Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10. We hebben vers 10 gelezen, maar ik zou eventjes willen beginnen in vers 4. Hebreeën 10, vers 4. Want daar schrijft de apostel, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen. Nou, we hebben zo net juist aan het begin, onze broeder Wiep, die heeft daarvan gelezen in vers, even kijken, vers 13, van hoofdstuk 9, pardon, vers 13 van hoofdstuk 9, daar staat, want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaas hen die verontreinigd zijn heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dus het bloed van Christus, dat wordt gezet tegenover het bloed van bokken en stieren. En daarop gaat het dus verder in hoofdstuk 10 vers 4. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, Hebreeën 10 vers 5, slachtoffer en offergave hebt ge niet gewild, maar ge hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt ge geen welbehagen gehad. En toen zei ik, zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven om uw wil, o God, te doen. Dus hier ben ik om uw wil te doen. En dan wordt het uitgelegd. Vers 8, in de aanhef zegt hij, slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers hebt gij niet gewild, noch daarin een welbehagen gehad, hoewel ze naar de wet gebracht worden. En daarna heeft hij gezegd, zie, hier ben ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, dat zijn de slachtoffers, offergaven, brandoffers en zondoffers. Moet je dus voorstellen dat deze Hebreeënbrief geschreven werd in een tijd dat die offers ook nog steeds gebracht werden. De tempel was er nog, de tempeldienst was er nog. Hij heft het eerste op om het tweede te laten gelden. Dat tweede is het doen van de wil van God. Door de Heer Jezus Christus. En dan komt vers 10, krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Gij hebt mij een lichaam bereid. Waar heeft God dat dan bereid? Nou, dat heeft hij bereid in de moederschoot van Maria. Zoals de Heer Jezus zijn lichaam aan zijn moeder te danken had, zo hebben wij als mensen ook ons lichaam aan onze moeder te danken. En dan kunnen we nog zoveel uiterlijk op onze pa lijken, maar we hebben dat aan onze moeder. Daar is het lichaam gevormd, of geweven, zoals het in de Bijbel ook wel staat. De Heer Jezus was uit God geboren, en daarom zonder zonde. Geen zondenatuur. Wij zijn uit vaders geboren, uit mensen geboren. Wij zijn echte zonen en dochters van onze vader. Dat zie je er zo vanaf. En als je het niet ziet, dan merk je het wel. Mensen zijn gewoon zondaren van natuur. Maar hij niet. Gij hebt mij een lichaam bereid en in dat lichaam heeft hij het offer gebracht. Dat was het offerlichaam. Dat staat er ook in vers 10. Krachtens die wil zijn we eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Dan wil ik nog eventjes naar de Romeinenbrief met u. Romeinen hoofdstuk 3. Want mochten we er bij wijze van spreken nog over twijfelen van, zou de Heer dat nou wel allemaal echt zo bedoeld hebben, dat we, dat de weg van verlossing loopt via het bloed van de Heer Jezus Christus. Nou, dan is Paulus daar heel duidelijk over in Romeinen 3, vers 23. Romeinen 3, vers 23, want dan zegt hij, want allen hebben gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. En dan het eerste deel van vers 25, daar staat, hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. Dus ja, waar ligt nou het zoenmiddel? Waardoor wordt God verzoend? Nou, dan moet je toch aan de Heere God zelf vragen. Daar moet je niet als mens zelf over gaan zitten nadenken en dan met allerlei religieuze oplossingen komen. Van het kan wel zus en het kan wel zo. Nee, hier staat dat Paulus zegt, hem heeft God voorgesteld. Vers 25, als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. Niemand anders, hem. Net zoals dat er in Psalm 2, daar hebben we vorige keer bij stilgestaan, stond, gij zijt mijn zoon. Niemand anders. De Heer Jezus Christus is de zoon van God. Door wie hij zijn plan ten uitvoer brengt. En hier hem heeft hij voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. Wonderbaarlijk allemaal. Als je denkt aan toen de Heer Jezus net geboren was, 40 dagen nadat hij geboren was. En toen kwamen Jozef en Maria, die kwamen in de tempel. Volgens de wet was dat. Kwamen ze om hem de Heere voor te stellen, staat er. Net alsof dat zo doorklinkt van, nou, dit is hem nou. Dit is er nou van gekomen. Dit kindje Jezus, 40 dagen oud. Om hem de Heere voor te stellen, voor het aangezicht van de Heer. En aan het einde van dat leven van de Heer Jezus Christus, als hij zijn leven geeft, dan is hij het die door God wordt voorgesteld als zoenmiddel. Dan zijn de rollen als het ware omgedraaid. Eerst dat lichaam, gij hebt mij een lichaam bereid en Jozef en Maria die komen het alvast laten zien. Ze stellen hem voor. Maar aan het einde, dan geeft hij zijn lichaam en dan is hij het die wordt voorgesteld. Die wordt aangewezen door de Heere God zelf. Hij is het zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. Nou, dan heb ik in de brieven van Paulus. En dan bedoel ik eventjes de late brieven van Paulus. Heb ik ook even dat woord bloed opgezocht. En daar komt niet zo verschrikkelijk veel voor. Eigenlijk maar 5 keer. Als je het hebt over de late, 7 late brieven van de apostel Paulus. Waarin het zo direct gaat over de gemeente van Christus, het lichaam van Christus. Dan wordt daar toch slechts 5 keer gesproken over het bloed. Waarvan 4 keer betrekking heeft op het bloed van de Heer Jezus Christus. Nou, de eerste keer die hebben we al gelezen, dat was in Efeziërs 1. in vers 7. Hè, we hebben de verlossing door zijn bloed. De tweede keer, die vind je in hoofdstuk 2 vers 13, Efeziërs 2 vers 13. Daar gaat het over de eenheid binnen het lichaam van Christus. En dan staat daar, maar thans, in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. En dus dat is de tweede keer dat Paulus het in zijn late brieven gebruikt. En met die late brieven bedoel ik Efeze en Filippenzen en Colossense en Filemon. En de twee Timotheusbrieven en Titus. En hij gebruikt dat woord bloed alleen maar in de Efezebrief en in de Colossensebrief. Nou, dit is dan de tweede keer. De derde keer, dat is dan een meer een algemene betekenis in hoofdstuk 6. In het 12e vers, dan is het een aanduiding van de mens. Dan staat er, want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Dat is ook zo'n uitdrukking in de Bijbel, hè? Vlees en bloed. Of bloed en vlees. Dus ja, dan heeft het niet eens zozeer betrekking op het bloed van de Heer Jezus Christus. Hè, maar meer op mensen. En als je dan nog even verder bladert naar Colossense. Dan staat het daar ook twee keer. De eerste keer stemt overeen met de eerste keer in Efeziërs. En dat is in Colossense 1 vers 13 en 14. Alleen dan moet je een statenvertaling hebben. Ik heb geen statenvertaling. Maar ik weet wel wat er in de statenvertaling en in de oorspronkelijke tekst staat. Maar dan komt het dus voor in vers 14. Er staat in vers 13. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis. En overgebracht in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. De geliefde. En dan staat er in vers 14. In wie wij de verlossing. En dan moet er eigenlijk staan door zijn bloed hebben. De vergeving der zonden. He, dus als je nou een statenvertaling hebt, dan staat dat bloed, dat staat daar nog. He, dus in wie wij de verlossing door het bloed hebben, de vergeving der zonden. Efeze 1 zegt de verlossing door het bloed, de vergeving der overtredingen. En hier staat de vergeving der zonden. En dan heb je nog een keertje in de Colossensebrief en dat is in vers 20. Begin ik even vers 19 te lezen. Dus Colossense 1 vers 19, daar staat, want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken, en door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen, door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. En dit vers, dat staat nou in dat gedeelte, dat begint in vers 15, en waar de Heere Jezus Christus genoemd wordt het beeld van de onzichtbare God en de eerstgeborene van de ganse schepping. Daar heb je dat. He, zo komen die dingen natuurlijk toch alweer een beetje bij elkaar. He, de eerstgeborene van de ganse schepping. Wat is dan de ganse schepping? Nou, dat staat er gelijk achter. In hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Dat is de ganse schepping. En waar is die ganse schepping, vraag je je af? Nou, ook dat staat er hier in dit gedeelte aan het eind van vers 13. Want daar staat, eind van vers 23. Hè, daar staat de ganse schepping onder de hemel. En dus ja, daar bevindt die schepping zich. De hemel zelf is dus niet schepping. Dat is wat hieruit duidelijk wordt. De ganse schepping bevindt zich onder de hemel. En de Heer Jezus Christus is de eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen. En dat laat zien dat hij zelf dus geen schepsel is. Zoals sommige mensen die wel eens aan de deur komen dat wel eens willen beweren. Dat staat hier dus uitdrukkelijk niet. Dus er staat niet dat hij een onderdeel is. Er staat niet, want hij is met alle dingen geschapen of iets dergelijks. Nee, er staat in hem zijn alle dingen geschapen. Alle dingen staan afzonderlijk van hem. Alle dingen zijn in hem geschapen. Alle dingen, staat er aan het eind van vers 16, zijn door hem en tot hem geschapen. En hij zelf is dus de eerstgeborene van de ganse schepping. Hij is namelijk als hoofd boven al wat is gesteld. Hij is tot de hoogste gesteld. Ja, en dan zegt vers 20 dus, dat hij vrede gemaakt heeft door het bloed zijns kruises. En door dat bloed zijns kruisers heeft hij alle dingen weder met zich verzoend. Of dat heeft God gedaan in de Heer Jezus Christus door hem. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Dus de ganse schepping is verzoend. Wat God betreft. De ganse schepping is verzoend. En dat woord verzoenen hier, dat betekent compleet en geheel veranderen vanaf een lage positie naar een hoge positie. Dat betekent het verzoenen hier. En dat is een heel uitzonderlijk woord, want dat wederverzoenen dat hier staat, ook dat gebruikt Paulus alleen maar hier in deze brief en in de Efezebrief. Want hij zegt ook van ons, dat wij weder met God verzoend zijn. En dat is ook wat je hier trouwens kunt teruglezen in vers 21. Ook u, eertijds vervreemd en vijandig gezind, blijkens uw boze werken, heeft hij thans weder verzoend. In het lichaam zijns vleeses. Het bloed zijns kruises, het lichaam zijns vleeses. Daar draait het allemaal om. Dat zijn de enige 5 keren dat je in de late brieven van Paulus over het bloed leest. Dus je begrijpt wel dat als je de volle betekenis wil onderzoeken van waar gaat het om als het over het bloed van de Heer Jezus Christus gaat, dat je dan natuurlijk toch dat Oude Testament nodig hebt. En alles wat er omheen staat. En vandaar dat wij natuurlijk ook niet mensen zijn die zeggen van, nou ja, je hebt genoeg aan de Efeze en de Colossensebrief. Kijk, als ze je ergens mee moeten opsluiten en je moet zeggen van, je mag een klein stukje van de Bijbel hebben, dan wist ik wel wat ik koos. Of zou kiezen. Maar wij hebben natuurlijk die keuze, die hoeven we gelukkig niet te maken. We hebben die hele Bijbel nodig. Om duidelijk te krijgen van, ja, hoe zit dat allemaal in elkaar? Als je het hebt over het bloed van de Heer Jezus, ja, dan heb je het over het feit dat hij zijn leven heeft gegeven. Dat hij zijn leven heeft gegeven, een leven voor een leven. En in dit geval, een leven met eeuwigheidswaarde is gegeven in plaats van een leven, ja, dat toch al zou stoppen. En dat toch al tijdelijk van aard zou zijn. En daarom heb je eeuwig leven gekregen. Daarom weet je dat je lot in handen van de Heer is, je lot of je erfdeel, en dat daar ook in goede hand is. Nog heel eventjes terug naar Efeziërs 1, want dat andere gedeelte, en als je dit zo leest in vers 7, dan voel je wel aan dat het eigenlijk een nadere omschrijving is. Het een is een nadere omschrijving van het ander. Het een is namelijk dat er gezegd wordt, of het ander, hang niet uit. Het een is dat er gezegd wordt, de verlossing door zijn bloed. En dan wordt er achteraan gezegd, de vergeving van de overtredingen. En dat, als dat daar zo staat, dan mag je daar eigenlijk tussen denken, de vergeving door zijn bloed, namelijk de vergeving, de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen. Dat is het. Wat betekent nou verlossing door zijn bloed? Hoe zalig verlost te zijn, zingen we wel. Wat betekent dat nou? Nou, dat betekent dat je de vergeving hebt ontvangen van je overtredingen. En dat is ook weer zoiets machtigs, broeders en zussen. Wij hebben de vergeving ontvangen van onze overtredingen. Of zoals Colossense 1 het zegt, de vergeving der zonden. Dat is wat we gekregen hebben. In de tijd van Johannes de Doper moesten de mensen zich laten dopen door hem, tot bekering en tot vergeving van zonden. Maar wij hebben het ontvangen door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat is ons eigen geworden. Dat vergeven, het woord vergeving dat hier staat. Als je nou weer even kijkt naar die brieven van Paulus, die late brieven van Paulus, dan is het hier in Efeziërs 1 vers 7 de ene keer dat hij het gebruikt, en in Colossense 1 vers 14 is het de andere keer, en dat zijn de enige 2 keren dat hij schrijft over de vergeving. Het is zelfs zo dat hij het werkwoord vergeven niet eens meer gebruikt in zijn brieven. Dus er wordt alleen nog over vergeving gesproken. Dus dat woord vergeving dat hier staat. Dan ga ik even moeilijk doen. Ja, het is nog vroeg op de avond. We gaan nog lang niet naar bed, ik tenminste nog niet. Nee, maar dat vergeven, dat werkwoord vergeven, hè, dat luidt in de grondtaal, hè, luidt dat afiemi. En dat afi komt van apo, en dat zit bijvoorbeeld in apostel. En een apostel is iemand die ver weg vanaf een bepaalde plek neergezet wordt. Dat betekent gewoon heel simpel apostel. Maar afiemi komt van apo en eimi. En eimi, dat is bijna het meest voorkomende werkwoord in het Nieuwe Testament. Dat is het werkwoordje zijn. Dus vanaf zijn, dat betekent het. He, vergeving, wat is nou vergeven? Ja, ik heb je vergeven hoor. Ja. Ja, he. Dus eerst was je bekleed met zonden en overtredingen. Dat kenmerkte je. Maar door het bloed van de Heer Jezus Christus kun je zeggen, ik ben er vanaf. Maar eigenlijk nog veel mooier, die zonden die zijn van je afgezet. He. Die zijn weg. He, dat is weggedaan. He, dat zit in dat woord dus opgesloten. God die kijkt daar niet meer naar. En dat is nou zo mooi, als de Heer naar ons kijkt, dan ziet hij in feite de volmaakte, Christus. En dat kan alleen maar omdat wij de verlossing door zijn bloed hebben. Dus vergeving van zonden of vergeving van overtredingen, dat betekent dat God ze ook echt weggedaan heeft. En dat betekent voor ons dat we er vanaf zijn. Wij worden niet meer, voor God tenminste, niet meer gekenmerkt door zonden en overtredingen. En dat, ja, dat snap je wel, dat heeft te maken met je positie. Dat heeft niet zozeer te maken met onze dagelijkse praktijk. En dat heeft ook niet te maken met de dagelijkse praktijk van de Efeziërs. Want als je even later in de Efeziërsbrief leest, dan zie je dat Paulus tegen die mensen zegt, heiligen en gelovigen in Christus Jezus notabene, dan zegt hij van, joh, als je een dief bent, moet je niet meer stelen. Dat zegt hij gewoon tegen die mensen. En je moet ook niet meer liegen. Al dat soort dingen. Dus ja, die Efeziërs, hoe heilig en gelovig ze in Christus Jezus ook waren, wat hun positie betreft, in de praktijk was het nog wel een beetje anders. Maar toch, die praktijk stond voor God niet meer centraal. Die praktijk vormde geen belemmering meer voor het feit dat hij ze kon aanzien in Christus. Want wat positie betreft ben je er vanaf. En dat geldt voor ons ook. En daar waar je nog een keer de mist in gaat, kun je eigenlijk alleen maar de Heer danken voor het feit dat de Heer je daar niet meer op afrekent. Want je hebt de verlossing door zijn bloed. Dat is de vergeving der zonden. Of de vergeving van de overtreding. Dus ja, dat is geweldig, broeders en zusters. Nou, voordat u, als u nou later nog eens een keer wat verder leest in de Efezebrief, denkt van, ja, maar wat hij toen zei klopt niet, want ik lees in Efeze 4, moet u maar eens kijken, helemaal aan het eind, Efeze 4 vers 32, daar lees ik, maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Kijk, nou zou je kunnen zeggen van, hij zei toen van, dat woord vergeven, werkwoord, komt niet eens voor in de late brieven, en dan lees ik hier toch vergeven. Nou, broeders en zusters, dat woord van wegdoen, weg zijn, dat wordt hier niet gebruikt. Ik kan nog sterker vertellen, het woord vergeven, en het staat zowel in de Statenvertaling als in de NBG-vertaling. Want ja, aan het begin van de avond kreeg de NBG-vertaling het er even van langs, hè, dat hoor je wel. Maar in dit geval is ook de Statenvertaling, die loopt mank. Maar het woord vergeven, ja, wordt hier gewoon niet gebruikt. Het woord dat hier gebruikt wordt, is het woord genade geven. Of begenadigen, maar eigenlijk gewoon genade geven of genade verlenen. Dat is wat hier staat. Weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander genade verlenend, zoals God in Christus u genade verleend heeft. Dus er zit een woord, er wordt hier een woord gebruikt wat met charis te maken heeft, genade. En met gairo, dat is verblijden. En met dankbaarheid, want ook dat houdt daar weer verband mee. Dus broeders en zusters, hier staat niet het werkwoord vergeven. En daarom is het eigenlijk wel jammer dat dat er staat. Vergeven, dat is een onderdeel van genade verlenen. Maar genade verlenen is veel meer dan vergeven. Dus als God ons in Christus genade gegeven heeft, dan wil dat zeggen dat je vergeving hebt ontvangen. Maar dat wil bijvoorbeeld ook zeggen, zoals Paulus op een andere plaats schrijft, dat je de genade hebt ontvangen. Hij heeft ons de genade verleend om voor hem te lijden. Dat houdt er ook verband mee. Of in hem te geloven. Dat is dat al. Nou, dat geldt hier. En dat geldt ook voor Colossenzen 3 vers 13. Dat is nagenoeg eenzelfde soort vers, maar daar staat dus ook vergevend, terwijl daar genadegevend bedoeld wordt. Ja, genadevol schenken, ja. Nou, ditzelfde werkwoord, hè, dat is misschien wel mooi om dat even dan vast te houden en te onthouden. Ditzelfde werkwoord, elkander vergevend, zoals het hier dan staat weergeven, moet je maar eens even naar Filippenzen 1 gaan. Kom je in, even kijken, vers 29. Daar staat namelijk precies hetzelfde werkwoord, alleen daar is het goed vertaald. He, want daar staat in vers 29 van Filippenzen 1, want aan u is de genade verleend. Nou, en dat is het. Dat is precies hetzelfde werkwoord als wat dus in Efeze 4 en in Colossenzen 3 vertaald wordt met vergeven. He, dus Filippenzen 1 vers 29, aan u is de genade verleend voor Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Want dat hoort er ook bij. He, dat is het ontvangen van die genade. Nou, broeders en zusters, dat is nou wat je gekregen hebt. Hè? Dus als je zo die woorden leest, dan denk je van in Efeziërs 1, dan denk je van, nou, joh, dat is nogal wat. Hè? Wij hebben de verlossing door het bloed, door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen. Hè? Maar dan betekent dat dus ondertussen, hè, dat het niet zomaar is vergeven en zo, hè, zoals wij mensen elkaar wel eens kunnen vergeven. Doen we wel eens een poging toe tenminste. Vergeten is dan nog weer een heel ander verhaal. Sommige mensen hebben feilloos geheugen voor alles wat je ooit een keer fout gedaan hebt. Weet je wel. Nou ja, en dat ben je niet. Het is mooi als je goed geheugen hebt, maar als je daar een goed geheugen voor hebt, dat is niet zo mooi. Dat blijft altijd woekeren, dat soort dingen. Weet je wel. Vergeven, wat God betreft, wil zeggen ook volledig wegdoen. Dus als de Heer naar ons kijkt, dan zegt hij niet van nou. Het ziet er wel aardig uit, maar ja, ik weet nog wel, toen, weet je wel, toen heb jij... Nee, dat doet de Heer niet. Want in dat woord vergeving ligt opgesloten, het is weg. Weggedaan, we zijn er vanaf. He? En dat is nou ja, het rijke van je plek die je ontvangen hebt in Christus. En daarom, als dit je nou eigen wordt en eigen is, als je zegt van ja, dit heb ik. Dit is nou een geloofsgoed, mensen, dat heb ik. Dat heb ik door genade ontvangen. Want dat staat erbij aan het eind van het vers. Het is door de rijkdom van zijn genade. Vanuit die rijkdom. Dat heb ik ontvangen. Als je dat zegt, broeders en zusters, dan staat de deur open naar het begrijpen en ontdekken van al die geweldige zegen die daar verder allemaal aan verbonden is. Ik heb zelf zo'n idee dat als je dit je eigen gemaakt hebt, dat je dan pas werkelijk kunt gaan begrijpen wat het lichaam van Christus is en inhoudt. Wat de positie van de Heer Jezus Christus nu is. Ik denk dat dit daar echt voor nodig is. Dat je jezelf eerst maar eens liet zien zoals God je ziet. En dat is een mens die volkomen vrijgezet is van alle zonde en van alle ongerechtigheid. Omdat die mens in Christus is. En zo ja, mag je jezelf zien. Ja, dat is geweldig.
Matthäus 46, naast legt, dan zie je bij die woorden verschil.
Ja, ja. Ja, hè, want ja, in Matthäus 6, hè, want dan heb je het over het onze Vader, weet je wel, vergeef ons onze schulden.
Ja, dat zie je heel goed.
Ja, maar daar wordt echt het woord vergeven gebruikt.
Ja.
Het werkwoord. Ja. Hè, maar dat gebruikt Paulus dus al niet meer, hè? Dus in het onze Vader staat dan vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. He? Zo moesten we dat vroeger ook leren.
Ja.
Tenminste, ik wel. Terwijl Paulus zegt van ja, vergeef elkaar omdat je in Christus vergeving ontvangen hebt. Maar hij zegt veel meer. He? Geef elkaar genade. Zoals je in Christus genade ontvangen hebt. He? En dat is precies andersom. He? Dat wat ja, daarin in Matthäus 6, dat is een voorwaardelijke vergeving.
Ja.
En voor ons is het onvoorwaardelijk he, wat we ontvangen hebben. En dan is vergeving nog maar een onderdeel van. Dus ja, het zijn geweldige dingen. Nou, zo mogen we die plek gewoon maar innemen. Die de Heer ons geschonken heeft in de Heer Jezus Christus. En we mogen in de geestelijke wapenrusting ook blijven staan op die plaats die Hij ons geschonken heeft. Zullen we met elkaar de Heer gaan danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u hartelijk dank zeggen dat we zo tot u mogen komen. Heer, dat we dat zo kunnen doen in alle vrijheid, in alle vrijmoedigheid. Dat we dat kunnen doen, Heer, op basis van het werk van onze Heer Jezus Christus. We danken u zo, Heer, dat Hij in deze wereld gekomen is. Dat u uw Zoon gezonden hebt. Heer, en dat Hij in een lichaam aan dat der zonde gelijk, Heer, hier geleefd heeft, maar uitgenomen de zonde. Ja, Hij kende geen zonde, geen zonde natuur. En we willen u zo danken, Heere, dat Hij die diepe en vernederende weg gegaan is tot aan de dood, Heere, tot aan de dood van het kruis. Heer, en daar heeft zijn bloed gevloeid tot een verzoening en verlossing. We willen u danken, Heere, en loven en prijzen dat u dat tot stand hebt gebracht. Heer, u hebt daarmee gekocht, u hebt daarmee teruggekocht wat uw eigendom was. En Heere, dank u wel, Heer, dat ook dat voor ons geldt. Heer, dat ook wij kunnen zeggen dat we u toebehoren. Heer, dat we uw eigendom zijn. Heer, omdat ook wij deel hebben gekregen aan de verzoening door zijn bloed. We danken, Heer, dat we ons dat ook toe mogen eigenen. Heer, niet uit hoogmoed. Heer, ook niet uit het idee dat we zelf van die geweldige mensen zijn of zo. Maar Heer, we mogen ons dat toe-eigenen. Heer, omdat u dat zegt in uw woord, dat het genade is. Heer, u geeft het ons en daarom kunnen we u daar ook alleen maar de eer en de lof voor brengen. We danken, Heer, dat we bevrijd mogen leven. Bevrijd van zonde en van overtreding. Heer, bevrijd ten opzichte van u. En dank u wel, Heer, dat u ons zo ziet. Heer, zo volmaakt als Christus is. Heer, het zijn allemaal onbegrijpelijke dingen voor ons. Heer, dat we heilig en rein en onberispelijk voor uw aangezicht zijn gesteld. We snappen er eigenlijk helemaal niks van. Maar Heere, we mogen het wel geloven. En we danken, Heere, dat we uit dat geloof ook steeds weer verder mogen gaan. En dat we door dat geloof bevestigd worden in uw woord. Want uw woord is de waarheid. Zoals het daar staat, zo is het. En we danken, Heere, dat we daaraan vast mogen houden. En we bidden ook, Heere, om kracht om dat toch ook vooral te blijven doen. Heere, dat we mogen blijven staan op uw woord, Heer, en mogen leven van dag tot dag met een geopende Bijbel. Vader in de hemel, we vragen u dat alles, Heere, niet omdat we het verdienen, maar Heere, wel vanuit uw genade, Heere, en om te leven in overeenstemming met uw wil. Vader in de hemel, dank u dat u zo ons deze avond weer gegeven hebt. We willen u ook bidden, Heere, voor straks en voor de komende tijd, dat u ons ook dan weer bewaren, nabij zijn en ons ook tot zegen stellen op de plaatsen waar we zijn gesteld. We danken u, Heer, voor alles wat u ons geschonken hebt in de Heer Jezus Christus. Amen.